IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 44 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Wederom een mooie informatiebeveiligingsupdate. De aankomende evenementen. En een productiviteitstip van Ray. En we zouden de IT Bros niet zijn als we niet zouden beginnen met Windows nieuws.
Yes, want het Windows 11 team is uiteraard weer bezig geweest. En die hebben op 4 december een nieuwe build uitgebracht in het Canary Channel. Dat is build nummer 27758. Op zich weinig nieuws, een heleboel kleine fixes van bugs, maar wel een hele belangrijke waarschuwing. Namelijk, join het Canary Channel liever even nog niet met je Copilot Plus PC. Want als je dat doet, gaat waarschijnlijk Windows Hello meteen stuk. En kan je eventjes niet meer inloggen met je biometrische authenticatie. En krijg je daarbij vervelende foutmeldingen. Wat er wel nieuw was, dat is een update van de Microsoft Store app. Waardoor Win32 apps voortaan vanuit de Store app kunnen worden geüpdate. Als de publisher de app daarvoor heeft geüpdate. En eigenlijk is dit niet eens voorbehouden aan het Canary Channel. Iedereen die de Microsoft Store versie 22.4.1.1.14.01 of nieuwer gebruikt, krijgt deze functionaliteit binnenkort cadeau.
Oké. Hey, en voor de luisteraars die het een beetje kwijt zijn nog steeds. Het Canarie-kanaal is daadwerkelijk het meest vooruitstrevende kanaal, toch?
Inderdaad, ja.
Daarna komt het ontwikkelingskanaal.
Ja, dat is het Developer Channel. En die hebben vorige week een update uitgebracht voor de Copilot Plus PC's, waarin je Recall kon uitproberen.
Precies. Dan hebben we natuurlijk het Beta-kanaal.
Mm-hmm.
En dan hebben we het Release Preview-kanaal.
Precies. Dan loop je vooruit op de maandelijkse updates.
En dan hebben we dus inderdaad de non-Windows Insider, de normale Windows-versies. Yes.
Ja, inderdaad. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over Windows 11. En Windows 11, als het aan Microsoft ligt, is het vanaf volgend jaar 14 oktober echt wel de versie waarmee je werkt. Maar ja, we zien dat het nog niet zo heel hard gaat met de adoptie van Windows 11. Dat is niet zo hard als Microsoft graag zou willen.
Want waar zitten we nu ongeveer op? Ik zag laatst cijfers.
60% draait nog Windows 10. Dat is meer dan 60%, moet ik zeggen.
Dat percentage komt me bekend voor. 60%, wat was dat ook alweer?
Iets met Windows 7 of zo?
Ja, iets met Windows XP.
Ja, precies. Dus het gaat allemaal niet zo heel rap. Maar ja, 14 oktober 2025, zeg maar, zo gekken ze de stekker eruit. Maar ondertussen is natuurlijk iedereen flink aan het speculeren dat Microsoft daar iets aan gaat doen. Dat ze ofwel de deadline gaan verschuiven, of dat ze iets gaan doen aan de hardwarevereisten voor Windows 11. En ja, daar deed Windows Forum afgelopen week druk aan mee, want die brachten een bericht de wereld in op 28 november... waarin ze eigenlijk bijna jubelend riepen van: Windows 11 wordt nou compatible met oudere PC's. Dat bericht hebben ze vrij kort daarna weer moeten ontkrachten en zichzelf weer moeten corrigeren eigenlijk. Waarna er zelfs een officiële reactie volgde vanuit Microsoft, waarin productmanager Stephen Hosking zei van: ja, luister eens, die TPM 2.0 vereiste voor Windows 11, die gaat echt niet weg. Ook niet als je bedenkt, zeg maar, dat Windows Server 2025 die TPM vereiste niet kent. Dat is geen teken dat die gaat verdwijnen voor Windows 11. Maar goed, voorlopig moet Windows 11 het nog doen met een marktaandeel van rond de 35%. En het is dus de bedoeling dat dit het komend jaar nog stevig gaat groeien. Als gevolg van die gedwongen upgrade naar Windows 11 waarschijnlijk wel gaat gebeuren, is dat de wereldwijde laptopmarkt komend jaar een stevige boost gaat krijgen, verwacht men. van bijna 5%.
Okay.
En dat is dus niet vanwege de Copilot Plus PC, maar vanwege de upgrade naar Windows 11.
Maar zo'n Copilot Plus PC is natuurlijk wel het mooiste om Windows 11, in ieder geval 24H2, op te draaien.
Dat denk ik wel, ja.
En ik vraag het me af en ik snap dat Microsoft er belang bij heeft om aan te geven, ja, die adoptie van oudere besturingssystemen, die gaat niet zo snel.
Mm.
Maar ik vraag me af, als je dat gaat analyseren, of je er dan niet achter komt dat het eigenlijk allemaal met Windows XP toen naar Vista 7, met 7 naar Windows 10, nu met 10 naar 11, of het toch niet hetzelfde patroon volgt. Toch niet dezelfde bijna tijdsparen zijn waarop we diezelfde adoptie en diezelfde afname zien. Want jij en ik weten natuurlijk ook dat er nu vooral heel veel grote organisaties bezig zijn om fysieke Windows 10 apparaten uit te wisselen met fysieke Windows 11 apparaten. Daar gaat gewoon tijd overheen als je dat met duizenden apparaten doet.
Ja, maar ik heb toch ook het gevoel dat Microsoft wat meer pushback ondervindt nu vanwege de e-waste die er ontstaat. Ik bedoel, het zijn toch gewoon goede PC's die prima in staat zijn om een versie van Windows te draaien. Weliswaar met niet alle beveiligingsfeatures die Microsoft graag promoot voor Windows 11. Die opeens niet meer te gebruiken zijn voor het normale dagelijkse kantoorwerk. En ja, ik snap wel dat daar de nodige weerstand tegen bestaat.
Ja, natuurlijk. En dat gaat ook per duizenden. De reden dat het natuurlijk niet in Windows Server als vereiste zit, is omdat een stuk serverhardware weggooien natuurlijk wat kostbaarder voelt, in ieder geval, dan een paar duizend laptops.
Ja, precies. Nou, afgelopen maand hebben we een belangrijke update gehad in Exchange Server.
Ja, en die was, dat was geen goede update daar, hè?
Nee, die was een beetje stuk. En die leidde er onder andere toe dat de transport rules,
als je die zelf had ingesteld,
ja, die hielden ermee op.
Die werden overschreven, dat was echt een...
Ja, ja, dus die heeft Microsoft dan ook teruggetrokken en ze hebben een re-release gedaan van de November 2024 Security Update Package. En die is uitgebracht op 27 november jongstleden onder KB nummer 504-9233. En Microsoft zegt in feite, het maakt niet uit wat je hiervoor hebt gedaan, of je die vorige security update nou hebt overgeslagen of al had geïnstalleerd.
Ja.
Installeer deze versie 2.0 van de security update van november 2024 om de zaken gelijk te trekken.
Yes. En qua gelijk trekken zijn er natuurlijk nog steeds mensen die vinden dat Microsoft eens flink in Entra ID moet investeren om dat eens gelijk te trekken met Active Directory. Op sommige gebieden wel, op andere gebieden denk ik, hoop ik dan niet. Maar het team is nog steeds wel druk bezig om Entra ID functionaliteit uit te breiden. En in november hebben ze ervoor gezorgd dat, in ieder geval in public preview, dat we 3 nieuwe stukken functionaliteit beschikbaar hebben gekregen in onze Entra tenants. En dat is ten eerste de mogelijkheid om een profielfoto te wijzigen in My Account. Dus je hoeft daar nu niet allerlei andere moeilijke dingen voor te doen. Kan je gewoon het My Account portal doen vanaf nu, public preview?
Finally, jongen.
Yep. Entra Health. En dat is wel interessant, want die gebruik ik nu heel veel voor mijn ADFS migraties. Entra Health. En dat is natuurlijk Entra Health voor Entra Connect, maar ook voor ADFS, ook voor ADCS en ook voor Active Directory.
Mm-hmm.
Dus je kunt daar al je identity workloads mee monitoren. En Entra Health kent nu vanaf november, in ieder geval in public preview, alerts en health metrics. Dus dat betekent dat als een health metric ineens heel anders is dan normaal, bijvoorbeeld je export timeframe is wat langer dan normaal,
mm-hmm,
dan kan hij daar dus een alert op geven. En dan kan erop monitoren.
Oh, nice.
Yes. En dan is het natuurlijk al een tijdje stil rondom alles wat er mogelijk is rondom certificate-based authentication in Entra ID. Ja, ik weet het, mensen. De passkeys is ook een vorm van certificate-based authentication. Daar is natuurlijk wel wat meer gaande met de public preview van passkeys op iOS en passkeys op Android vanuit Entra. Maar wat je ziet is dat certificate-based authentication nu in public preview en die hele infrastructuur die wordt nog omgeschakeld, nu gebruik maakt van een enorme nieuwe public key infrastructure implementatie. Met nog meer schaal. En dat betekent ook al dat deze feature flink omarmd wordt door organisaties.
En het was niet alleen Entra ID waar wat nieuwe dingen plaatsvonden in de cloud. Ook Intune kreeg een leuke update mee deze maand. Daar werd onder andere device inventory voor Windows geïntroduceerd. Dus gewoon heel veel meer informatie over je apparaten in Intune. Verder kregen we de device firmware configuration interface met support voor Samsung devices.
Mm-hmm.
En er kwamen een paar hele leuke nieuwe instellingen voor Apple-apparaten met iOS, iPadOS of macOS. Waaronder je de optie krijgt allow apps to be hidden, dus om applicaties te kunnen verbergen. Mm-hmm. En allow call recording, om wel of niet toe te staan dat gesprekken op je iPhone worden opgenomen.
Door de gebruiker van de telefoon.
Juist.
Of van het toestel. Ja.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet of er nog veel mensen bellen op macOS, maar daar zal het niet voor van toepassing zijn, denk ik. Ja, je hebt het natuurlijk handoff, heb je.
Ja, precies. Je hebt natuurlijk gewoon dat het moment dat mijn iPhone afgaat, zie ik dat ook rinkelen op mijn macOS-machine. En dan kan je ervoor kiezen om je macOS-machine op te nemen.
Ja, of op je Apple Watch of dat soort dingen.
Ja, dat soort gekke dingen, precies.
Niet alleen Microsoft kwam met nieuwe functionaliteit, ook Veeam. Want Veeam bracht op 3 december versie 12.3 uit van het Veeam Data Platform. Dat zijn allemaal oplossingen die je op je eigen hardware kunt installeren om backups te maken van alles, iedereen en zijn moeder. En ook als deze informatie, sinds versie 12.3, leeft in Proxmox of in Entra ID, kun je daar nu ook backups van maken.
Oké, dus er zit nu gewoon Entra ID backup in Veeam.
Ja, en dit is een belangrijke. Niet in Veeam Backup voor Microsoft 365. Niet in Veeam Backup voor Azure. Maar in Veeam Backup en Replication. Dus echt in het moederproduct hebben ze het ingebouwd.
Oké, okay. Interesting.
Yes.
Nou, het is niet alleen technologie nieuws wat deze week weer de klok slaat. Ook Google heeft allerlei commerciële uitdagingen. En die commerciële uitdagingen breiden zich uit over de wereld. We zagen natuurlijk al dat ze in de Verenigde Staten onder vuur liggen en dat daar gedreigd wordt met het opsplitsen van Google, dat ze onderdelen moeten afstoten. Nou ja, soortgelijke dingen lijken nu ook te gebeuren vanuit onder andere het Verenigd Koninkrijk en Canada. Want in het Verenigd Koninkrijk is er een belangrijke uitspraak gedaan door een rechtbank waarin is uitgesproken dat Google zijn dominante positie bij de zoekmachines zwaar heeft misbruikt. En dat heeft ertoe geleid dat er onder andere nu een claimorganisatie is opgestaan, waar je bij kan aansluiten als inwoner van de Verenigde Koninkrijk. En die claimorganisatie die probeert 7 miljard pond los te krijgen van Google ter compensatie van de geleden schade.
Oké.
Pittig.
Ja, zeker.
Nou ja, en in Canada ligt Google ook onder vuur, want daar wordt een klacht ingediend door het Competition Bureau. Het Competition Bureau, moet ik zeggen, heeft een verzoek ingediend bij het Competition Tribunal voor een bevel dat onder andere Google gaat verplichten om bepaalde advertentietools te gaan verkopen. Dus ja, okay. ook daar zie je dus dat daar eigenlijk een soort van opsplitsing vereist wordt. Zo van, nou, die tools die jullie hebben, dat begint een beetje te veel van het goede te worden en het begint monopolistisch gedrag te vertonen.
Ja, en mocht je je afvragen wat de reactie is vanuit Google, beste luisteraar, dan kunnen jullie vertellen dat Google het hier niet mee eens is.
Nee. Stanford University liet ondertussen ook van zich horen. Die deden een onderzoek naar de, ja, wat moet ik zeggen, de activiteiten van developers. En dat deden ze door analyse van Git repositories. En die kwamen tot de conclusie dat 9,5% van de developers wereldwijd zijn geld verdient met niks doen.
Feels about right.
En volgens Stanford is het zo dat 14% van de engineers die thuis werkt eigenlijk geen moer uitvoert. Helemaal niks.
Of kan uitvoeren, omdat er allerlei andere projectvoorwaarden nog niet aan zijn voldaan.
Ja, dat kan ook. En dat gebeurt voor ongeveer 6% van de engineers op kantoor. En uiteraard hangen ze hier een fantastische rekensom aan vast, waarin ze zeggen dat de global software industry, dus gewoon alle bedrijven bij elkaar, zo'n 90 biljoen dollar kunnen besparen.
Nee, als ze het in Amerika hebben over een biljoen, dan noemen wij dat nog steeds een miljard. Een biljoen is dan weer 1000 miljard. Dan zit je er een factor 1000 naast.
Oké, er valt in ieder geval grof geld te besparen.
Maar mag het nog steeds op mijn rekening gestort worden, hoor, 90 miljard
euro? Ja, kan ik wel iets leuks mee, denk ik. Maar goed, in ieder geval, deze wat Stanford noemt underperforming engineers kosten dus grof geld. En ze noemen ze ook wel de ghost engineers. Ja, en daar kan dus geld mee bespaard worden, zeggen ze. Of het helemaal waar is. Valt natuurlijk over te debatteren.
Mensenwerk is nou helemaal gewoon niet altijd helemaal te plannen of te timeboxen of wat dan ook. Ja. En dan hebben ze ook nog eens van die vervelende gevoelens. Niet alleen als werknemer, maar ook als mens. Nee, op.
Ja, precies. Een software engineer is nou helemaal geen robot.
Nee, sorry Elon. Goed beslagen ten ijs komen. Bij de koffie dan wel bij de waterautomaat rondom informatiebeveiliging. Let dan nu op.
Mm-hmm. Bing Wallpaper. Dat is zo'n mooie app waarmee je... wallpapers kan neerzetten op je Windows-omgeving. En waarbij en ieder die zich nog steeds afvraagt van waarom zou je in hemelsnaam zo'n app installeren. Dat dacht Rafael Rivera ook.
Daar is hij weer. Ja.
En die dacht, ze hebben nu de wallpaper-app in de Microsoft Store gegooid. Laat ik er nog eens even goed naar kijken. En die kwam tot de conclusie dat deze app eigenlijk alleen maar bad news is. Er zitten ongedocumenteerde features in die het onder andere mogelijk maken om Chrome browser extensies aan te passen. Het schijnt dat deze wallpaper app in staat is om de cookies te lezen van alle browsers op je pc's. Dat die nog eventjes iets mee installeert voor je. Je krijgt namelijk gratis en voor niks Bing Visual Search geïnstalleerd wanneer je de Bing wallpaper app installeert. Mm-hmm. En daar wordt niet om gevraagd. En als gevolg van al deze bevindingen hebben ze bij ESET maar alvast besloten om deze app op de lijst van potentieel ongewenste applicaties te plaatsen.
Ja, groot gelijk.
Uiteraard is Microsoft om een reactie gevraagd. En die zeggen van luister eens, deze app die doet inderdaad wel een cookie check om te controleren of die al is geïnstalleerd. Want anders gaat die reclame maken voor de Bing app. En deze versie in de store is helemaal niet nieuw en bevat geen nieuwe informatie. Dus het is non-nieuws volgens Microsoft. Maar ik zou voorlopig ver weg blijven van de Bing Wallpaper app.
Ja, in het Secure Future initiatief is het best een zwakke hap.
Mm-hmm.
Om deze reactie te geven, denk ik dan. Ja, er zullen vast dingen mis zijn, maar die zijn niet geïntroduceerd in deze versie. Oftewel, dat zit al in weet ik veel versies. Maar daar praten we niet over. Nee, we don't talk about Bruno. Thuisbeheerders zouden eventueel ook even aan de slag moeten gaan. En dat geldt ook voor beheerders van kleine, buitengelegen locaties voor je organisatie. Want ook daar komen we vaak toch QNAP-apparaten tegen. Mm-hmm. En zo'n QNAP NoteStation versie 3 en dan vooral versie 3.9.x. Dat is best wel een mooi ding is dat. Daar krijg je ook een note-taking en sharing app bij.
Mm-hmm.
Maar die is het zwaarst getroffen door 24 kwetsbaarheden die door QNAP in al haar producten zijn gevonden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het PhotoStation, die AI Core, die QLog Center, de QRouter, de Media Streaming Add-ons en QTS en QUTS Hero. En het is toch wel een beetje slordig hoe QNAP hier ook mee doorgaat, want ze hadden een QTS firmware vorige week gelanceerd. Maar die hebben ze dan toch weer terug moeten trekken. Omdat een hele hoop van die NAS-apparaten, Network Attached Storage, allerlei ongewenst gedrag vertonen na deze update. En dat kwam bij QNAP alleen voor bij heel bepaalde gelimiteerde modellen. Ja, die moeten dan dus ook uitfilteren, vrienden. Maar dit is een lastige situatie voor Thijs Beerders. Wanneer is een update stabiel? En wanneer adresseert hij zero-day kwetsbaarheden die echt niet kunnen? Dat is ook hoe je het in het groot speelt bij organisaties.
Ja, en dan vooral zo'n tsunami van kwetsbaarheden. 24 in één keer in een weekend. Zo, dan,
ja.
Oeh, lastig. Wat ook lastig is, is dat Veritas... Ja, die hebben met de Enterprise Vault ook wel wat lastige situaties op te lossen, want...
Ik moet even zorgen dat ik niet zeeziek word. We gaan ineens van small to medium-sized businesses helemaal naar Enterprise. Welkom in de wereld van Veritas.
Ja, en in de wereld van Veritas ging het ook een beetje mis, want daar moesten ze op 24 november opeens 7 nieuwe CVE's publiceren.
Oei.
En dat was naar aanleiding van kwetsbaarheden die al in juli werden gerapporteerd aan hun door researcher Sina Kier-K. Die nogal stevige kwetsbaarheden constateerde, want het zijn 7 kwetsbaarheden die allemaal een CVSS-score meekregen van 9,8 op een schaal van 10.
Doe maar. Ja, dan denk je dus van het is in juli al geadresseerd, dus waarom komt dat dan nu naar buiten? Nou ja... Wat zo'n security researcher meestal doet, is dat hij zegt van ja, weet je, ik rapporteer dit. En jullie hebben zelf een beleid om kwetsbaarheden met bepaalde categorieën op een bepaalde manier, op een bepaald tijdvak te adresseren.
Mm-hmm.
Dus is er aangegeven van ja, weet je, 21 november, klinkt volgens ons goed. Doe het fixen en anders gaan we publiek. Nou, die publiekheid is er dus nu.
Ja, inderdaad. De patch daarentegen.
Ze waren het... het kwam net niet uit bij Veritas, maar de 24e is het dan wel gelukt.
Ja, precies. Maar goed, de publiekheid is er wel. De patch daarentegen, die lijkt nog even op zich te laten wachten. Want Veritas is van plan om al deze kwetsbaarheden te patchen in versie 5.10.2 van het platform. Alleen versie 5.10.2 die schijnt GA te gaan in Q3 2025.
Ja, dat is niet oké.
Dat is iets minder oké. Ja, maar goed, oké. Dat is lastig. In ieder geval, de kwetsbaarheden die nu zijn gevonden hebben allemaal te maken met de zogenaamde deserialization of untrusted data over .NET via de remoting TCP poort.
Oké.
En het heeft alles te maken met kwetsbaarheden die inherent zijn aan het gebruik van de .NET Remoting Service. Waarbij een aanvaller deze service kan misbruiken zowel via de Remoting Service als door lokaal iets te doen met de IPC services op een Enterprise Vault server. Wat wel weer zo is, is dat die aanvaller moet beschikken over... de rechten om een RDP-connectie op te bouwen naar die kwetsbare server.
Mm-hmm.
En Veritas zegt, we patchen dit nog niet met hoge prio. Want als jij je enigszins houdt aan onze recommended practices... dan ben je gewoon niet kwetsbaar voor deze CVE's met een score van 9,8.
Ja, oftewel, wij hebben Veritas Enterprise Vault nooit in dit scenario op deze manier getest. Want al onze tests zijn altijd... volgens onze eigen recommended practices.
Precies.
Oké, dankjewel. We zien hier ook het verschil tussen hoe small, medium-sized businesses en enterprises met elkaar communiceren.
Mm-hmm.
Het is niet voor niks dat grote bedrijven in Nederland met andere grote consultancy firms in zee gaan, denk ik dan. Ja, olifanten doen het gewoon het liefst met olifanten.
Ja, dat is duidelijk, ja.
Yep, en dan krijg je dit soort dingen. En dit soort dingen krijg je ook, helaas... in het speelveld van Identity and Access Management... Mm-hmm. waar een aantal grote spelers zoals Savient en SailPoint... samen met Microsoft Entra Governance natuurlijk aan het knikkeren zijn. En mm-hmm. SailPoint is nu degene die even een tik krijgt in deze constellatie. Want wat er namelijk aan de hand is... is dat er een directory traversal kwetsbaarheid zit... in SailPoint Identity IQ... versies 8.4, 8.3 en 8.2. Eigenlijk al die versies. En je moet dus upgraden naar een nieuwe versie. En wat interessant is bij deze kwetsbaarheid... met CVE 2024-10905... dat deze een CVSS-score heeft van 10 uit 10.
Mm-hmm.
En dat er bij deze kwetsbaarheid wordt aangegeven dat het is embarrassingly easy to exploit.
Ja, inderdaad.
Die zijn er dan nog niet, gelukkig, die exploits of security advisories. Maar ja, dit is wel echt een ding hoor voor SailPoint. Want zo'n oplossing, die heeft natuurlijk gewoon schrijfrechten zo ongeveer overal waar je accounts kunt beheren.
Mm-hmm.
Dus als je een SailPoint Identity IQ implementatie te pakken krijgt, ja, dan kan je een organisatie, ook al hebben ze approval workflows, ja, dan moet ik nog 3 accounts, moet ik daarvan de wachtwoorden resetten. Oké. Ja, doe ik dat. Dan trigger ik niks qua detectie. Wauw, oké. Ja. SailPoint is vooral in gebruik bij wat grotere organisaties. En denk dan bijvoorbeeld aan BNP Paribas of Toyota Europa, Philips. Maar natuurlijk ook General Motors en Home Depot. Dus SailPoint is hier heel hard mee bezig geweest om dit zo snel mogelijk te adresseren.
Yes. En iets soortgelijks is ook weer het geval bij Zabbix. Zabbix is een monitoring tool.
Mm-hmm.
Die in dit geval is geraakt door een SQL injection kwetsbaarheid.
Oh.
Ook zo'n kwetsbaarheid waarvan mensen zeggen het is embarrassingly easy to exploit.
Ja, wat is de CVSS-score van deze?
9,9 op een schaal van 10. En het gaat in dit geval over CVE-2024-42327. En ook in dit geval wordt er gesproken over een non-admin account met toegang tot de Zabbix front-end.
Mm-hmm.
Die kan zichzelf upgraden tot alles wat nodig is om eigenaar te worden van je Zabbix-implementatie. Okay. Het gaat om alle Zabbix-versies 6.0, 6.4 of 7.0, die je zo snel mogelijk zal moeten upgraden naar de nieuwste versie. Want ook Zabbix wordt hier gebruikt door echt grote klanten. En dan moet je denken aan bedrijven als Dell, Seat, T-Systems en het Afrikaanse Vodacom.
Elke week kijken we naar de aankomende evenementen van de volgende week. En ook deze week doen wij dat plichtsgetrouw. En we zien maar liefst 4 evenementen, 4 fysieke evenementen, volgende week op de agenda prijken. En de evenementen volgende week beginnen met een Azure Heroes Meetup, ook wel de Dutch Cloud Meetup, bij Schuberg Villes in Schiphol-Rijk. En daar doet mijn oud-collega Gert-Jan Terschuren presenteren op Escaping the Platform, waar hij het voornamelijk heeft over het Data Fabric en welke kwetsbaarheden dan wel leuke, ludieke mogelijkheden zich daarin presenteren om onverwachte dingen te doen. En Leo Visser, die presenteert de tweede sessie van die avond, How You Got Hacked Before the Code Hit Production.
Op donderdag 12 december kan je vanaf 3:30 aansluiten bij de Workplace Ninjas Nederland, die bij elkaar komen in Fort Loevestein in Poederooien. Daar krijg je onder andere een overview van wat er allemaal voorbij is gekomen op Ignite van de Workplace Ninjas crew. Kenny Buntix gaat je vertellen over wat je allemaal kan doen voor het beheren van je Mac in de enterprise met Intune.
Mm-hmm.
En Oktay Sari gaat je helemaal bijpraten over het potentieel van certificate-based authentication. En dit alles vindt plaats tussen 3:30 middags en 8:00 avonds, waarna je tussen 8 en 9 nog gezellig kan drinken en netwerken.
Alright. En spreken de sessies bij de Workplace Ninjas je dan niet aan, wat we ons echt niet kunnen voorstellen, dan zou je op donderdag 12 december, maar dan wat later, nog alternatief naar de Azure Thursdays December Meetup kunnen. Die begint om 5:30 en die eindigt pas om 9:15 met drinks en een pubquiz. En dit evenement bij Rubicon in Leusden is extra speciaal omdat mede-MVP André van den Berg presenteert hoe je een Azure Public DNS Zone automatiseert. En Leo Visser heeft op dit evenement een sessie waarbij hij presenteert over You've Got the Power platform.
Yes, en als je dat niet genoeg vindt, zo'n eendags evenement op donderdag 12 december.
Zo'n middagje en avondje, ja.
Ja, precies. Dan
sommige mensen net niet genoeg.
Nee, precies. Dan kan je op donderdag 12 december en vrijdag 13 december aansluiten bij Cloud Brew 2024 in de brouwerij Lamo in Mechelen.
Yes.
Daar heb je onder andere sessies van collega-MVP's Rick Hepworth, die het gaat hebben over DNS.
Ja, zo is DNS.
Barbara Forbes, Securing Access to Your Azure Environment. En Erik Berg, die het gaat hebben over Radius Infrastructure Recipes.
Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou ja, het is weer december en het is typisch zo'n maand waarin je een deel van de maand wellicht het wat rustiger gaat hebben. En dat kan wel eens een tijdstip zijn dat je zegt, nou, tijd om mijn skills een beetje bij te spijkeren en eens te gaan kijken naar ja, wat ik er nog bij kan leren voor het komend jaar. En nu blijkt dat Microsoft best wel flink wat trainingen gratis aanbiedt voor zelfstudie. En daar heeft collega MVP Anuranda Samaranayake een mooi overzicht van gemaakt op LinkedIn, waarin je onder andere terugvindt dat je voor Azure Fundamentals, Azure Administrators, Designing Azure Infrastructure Solutions of Azure Data Fundamentals of Azure AI Fundamentals bijvoorbeeld.
Ja, en als je dat niet geeky genoeg vindt, dan hebben we het dus over AZ900, AZ104, AZ305, DP900 en AI900.
Ja, kun je gewoon gratis trainingen vinden.
Ja.
En dit is nog maar een deel van de gratis trainingen die hij daar noemt. Dus ja, als je nog het gevoel hebt van ik wil er nog iets bij leren en ik zou niet weten waar ik het vandaan moet halen, kijk even naar deze LinkedIn post en raak geïnspireerd om snel wat trainingen op te pakken deze maand.
En de link naar deze blogpost vind je natuurlijk in de show notes op itbros.nl.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 44 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL